En om te beginnen gaan we vanavond dan maar weer naar 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen 2, waar de vraag was of die dag des Heren misschien al begonnen was uit vers 2. En het antwoord was dat u niemand verleidde. Zelfde uitspraak als uit Matthäus 24. Wanneer zullen deze tekenen zijn? Wanneer zullen deze dingen zijn? En de uiteenzetting begint met dat u niemand verleidde. En dat is de dubbele waarschuwing. Want de kans dat wij verleid worden is vrij groot, is blijkbaar de gedachte. In ieder geval heeft de tegenstander er belang bij dat wij verleid worden en niet verwachten de opname van de gemeente, dan wel eventueel zelfs de verschijning der heerlijkheid zoals ons voorgehouden is. Maar wat wij verwachten is niet de dag des Heren, wat wij verwachten is wat wij kennen als de opname van de gemeente en daarmee, en dat is misschien zelfs de betere term, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus. Tenslotte, die term die komt 2 keer voor. Een opname van de gemeente komt net ook 2 keer voor als je openbaring 12 meerekent. Dus je mag nog kiezen, denk ik altijd. En eigenlijk, onze openbaring voor de rechterstoel van Christus is eigenlijk een betere, omdat die inhoudt dat we onderweg zijn naar dat loon waarvan wij zojuist gezongen hebben. En dat is de hoopvolle gedachte, uiteraard. Tenslotte, naar de hemel gaan is leuk, maar aan de andere kant, daar waren we toch al. Nou goed.
R.A. zijn is ook leuk.
Ja, het is een mooi bevrijdende gedachte, zuster. Zo is dat. Maar in elk geval, wij zijn daarin onderweg. En wat de dag des Heren betreft, die komt niet tenzij dat eerst de afval gekomen zijn, zoals beschreven en zoals besproken, naar aanleiding van Daniel 8, Daniel 7 en openbaring 13, want daar waren wij laatstelijk. Ik heb andere schriftgedeelten maar buiten beschouwing gelaten, omdat ze minder expliciet zijn. Kijk, je hebt natuurlijk ook 1 Timotheus 4. Doch de geest zegt duidelijk dat in de laatste dagen velen zullen afvallen van het geloof en zich begeven tot verleidende geesten. Maar het zal duidelijk zijn dat de apostel daar spreekt over de algemene afval in onze tegenwoordige tijd. Want die laatste dagen, daar leven we bijna 2000 jaar in, afgerond. Dus dat gaat niet speciaal over deze afval. Maar in eschatologisch verband, dat wil zeggen in verband met het profetisch woord, komen wij terecht bij die afval die beschreven wordt in verband met Jeruzalem en in het bijzonder in verband met de tweede helft van de 70ste week van Daniel. Daarna begint pas de dag des Heren. Maar eerst zou die 70ste week zelf moeten aanbreken. Maar die afval die komt pas nadat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. En ook die figuur, daar hebben we bij stilgestaan, al wordt hij in het Oude Testament dan niet met zoveel nadruk genoemd. Het blijft een beetje op de achtergrond, maar in Openbaring 13 kennen wij hem als het tweede beest. Want dat is hem. Namelijk de antichrist, maar dat is de term uit weer een ander bijbelboek, of 2 andere bijbelboeken, al zijn het maar kleintjes, 1 Johannes en 2 Johannes, daar komt de term voor. En daar wordt hij beschreven als 1 valse profeet. Maar over die figuur gaat het. Het zal duidelijk zijn, hopelijk, nadat we er zo uitgebreid bij stil hebben gestaan, dat de figuur die hier genoemd wordt, die mens der zonde, de zoon des verderfs, niet is die vorst die komen zal, zoals in Daniel beschreven, want dat is gewoon mens. Nou ja, een beetje ongewoon, maar die heb je nou helemaal, ongewone mensen. Gelukkig, denk ik wel eens, dat die er ook zijn. Maar dat is een mens die aan het hoofd zou staan van dat laatste wereldrijk in navolging van Nebukadnezar en in zeker ook in navolging van Alexander de Grote. Maar de figuur waar het hier over gaat is er een die zich voor in de praktijk uitgeeft alsof hij God is. En dat staat hier ook. Maar dat is dus toch niet dezelfde figuur. Want wij verwachten inderdaad volgens het profetisch woord uiteindelijk 2 verschillende figuren. 1 is die man en die andere dat is gewoon de duivel in zijn aardse gevangenis, zeg ik dan toch maar, in zijn aardse lichaam nadat hij op aarde geworpen werd. En dat is ook feitelijk de antichrist. En ik ga toch even naar die Johannesbrieven toe. Het is heel gemakkelijk om ze te passeren, maar het lijkt me toch nuttig om ze even aan te halen. de Johannesbrieven waar wij die term antichrist vinden en ook alleen maar daar en verder nergens anders. Met andere woorden, het is een term die Johannes specifiek gebruikt, een eigen woord om zo te zeggen. En dat betekent dat diezelfde figuur dus ergens anders in de Bijbel onder andere naam of aanduiding gevonden moet worden. In 1 Johannes lezen wij vers 18, kinderkens, het is de laatste uren. En gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt. Maar wie zou het zijn? Dan denk ik altijd, nou ja, als Johannes het zegt, de antichrist komt, dan zou je toch in de eerste plaats zoeken of Johannes misschien op een andere plaats die figuur beschrijft. En dat is zo, want dat is natuurlijk in Openbaring. En met name dan weer Openbaring 13, het tweede gedeelte vanaf vers 11, waar we vorige keer bij stilgestaan hebben. Ergens anders is hij wat moeilijker te vinden. Nou ja, 2 Thessalonicenzen 2, maar dan heet hij weer anders. Heet hij die mensen de wetteloosheid, de zoon des verderfs, of hoe het maar heet, enzovoorts. En in Daniel kom je hem tegen alleen maar als een mond of ogen, maar dan nog alleen als je het weet in het licht van de nieuwtestamentische beschrijvingen. Dus je hebt gehoord dat de antichrist komt, maar Johannes maakt er niet veel werk van, want per slot, deze brieven van Johannes zijn niet eschatologisch van karakter. Dat wil zeggen, want ik leg het dan een keer dan toch maar uit, ik vind het een mooi woord eigenlijk. Eschatologie is de leerlogie van de laatste dagen of de laatste dingen. Zie, ik kan wel zeggen het profetisch woord betreffende, maar daar kom je niet mee uit, want heel de Bijbel is profetisch woord, dus zo kun je de term niet interpreteren. Maar Johannes spreekt niet over de dingen in verband met de wederkomst van Christus, maar over het heden en zegt, de antichrist komt, maar zo zijn ook nu vele antichristen geworden. Waaruit wij kennen dat het de laatste uur is. En ik stop meteen, want als de antichrist de koning is van dat grote wereldrijk, hoezo hebben wij dan in onze tijd of in Johannes' tijd vele antichristen? Zijn er dan van die koninkrijken, die wereldrijken, met zo'n figuur aan het hoofd? Het antwoord is nee, dus is antichrist niet die vorst uit Daniel die komen zal. Of die hoorn, of hoe je daar maar heet. Dat begrijp ik toch? Dat is een hele korte route, een heel kort argument en het is voor mij doorslaggevend, sowieso, zonder meer. We hebben meer argumenten, maar deze één is al voldoende, lijkt mij. Zo zijn ook nu vele antichristen geworden, waaruit wij kennen dat het de laatste uur is. Het is kenmerkend voor de hele tijd. En hiernaast kun je dus wel degelijk weer 1 Timotheus 4, was het geloof ik, vers 1 leggen. De geest zegt duidelijk dat in de laatste dagen velen zullen afvallen van het geloof en zich zullen begeven tot antichristen blijkbaar. Maar hij zegt tot verleidende geesten. En dan weet je meteen wat dat zijn, hè, antichristen. Verleidende geesten, en dan weet je ook wat de antichrist is. Een verleidende geest, noem eens 1 verleidende geest. Den duivel, ja. Ben je weer rond, toch? Nou goed, ik blijf maar even hier. Over die vele antichristen staat in vers 19, zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Dat is typisch Johannes, die van die cryptische taal gebruikt natuurlijk. Je moet van goede wil zijn om het te begrijpen. Dat is ook zo als je cryptogrammen oplost. Je moet van goede wil zijn om het te begrijpen. Als je niet van goede wil bent, dan kom je er nooit uit. Hè? Dat is met dit ook met taal altijd hoor. Zij zijn uit ons uitgegaan, maar zij waren uit ons niet. Want indien zij uit ons geweest waren, zo zouden zij met ons gebleven zijn. Zo is het maar net. Daar gaat de hele brief over. Want als iemand echt een kind van God is en wedergeboren en trouw is aan de Heer, dan heeft hij zijn broeders lief. En daaraan herken je die mensen ook. Hoe weet je of iemand gelovig is? Als hij de broeders lief heeft. En als dat niet het geval is, weet je ook niet of iemand een gelovig is. Dat kan hij wel zeggen. Maar iedereen kan dat wel zeggen. Toch?
Johannes zegt dat hij liegt dan.
Ja, precies. Meerdere keren als in het loop van die paar hoofdstukken. Zo iemand is een leugenaar staat er. Maar goed, ze zijn uit ons uitgegaan. Antichristen. Maar ze waren uit ons niet, want anders waren ze al met ons gebleven. Maar dit is geschied opdat zij zouden openbaar worden dat zij niet allen uit ons zijn. Dat betekent dat ondergelovigen er toch rondlopen die ze voor gelovigen uitgeven en het in de praktijk niet zijn. En soms zelfs heel fundamenteel niet. Maar dat weet je nooit precies waar die grens ligt. Je hebt natuurlijk wedergeboren mensen die zich in de praktijk van het woord Gods en van hun broeders en zusters niks aantrekken. Je hebt ook mensen die zich voor gelovigen uitgeven en dat helemaal niet zijn. En de mond vol hebben over God en de Heilige Geest. In de laatste instantie zelfs over Jezus, bij voorkeur zonder titel. Maar je weet het dan nooit. Het kan wel waar zijn, maar fanatiek zijn ze dan niet. Hè? Ik bedoel, hoe zeg je zoiets netjes? Je weet het dan gewoon niet. Kijk, in Galaten staat er gewoon ingeslopen valse broederen die onze vrijheid verspieden. En ik vraag me nog altijd af, valse broederen, zijn dat broeders die bijten? Huh? Valse broederen? Of zijn dat geen broeders?
Zijn geen broeders.
Voor de alle praktische toepassingen zijn ze dat niet. Nee, maar of ze het echt niet zijn. Ja, ik zou het niet kunnen zeggen. Ik weet het niet. En Johannes zegt, je kunt het alleen weten als ze de broeders lief hebben. Ze deel uitmaken van de gemeenschap. Daarin betrokken zijn. Als ze dat niet zijn, dan... Iedereen kan wel wat zeggen. In elk geval is het zo dat er heel veel mensen zich voor christenen uitgeven en het absoluut niet zijn. En als je ze vraagt of ze geloven in de Heer Jezus, zullen ze waarschijnlijk ja zeggen. Maar of het zo is, is nog maar zeer de vraag. Wij weten het niet. Het zijn dingen die ik natuurlijk niet publiek moet zeggen. Maar kijk, wij kennen natuurlijk mensen die gaan meestal in zwart en zo. Ook de kousen, zal ik maar zeggen. En de hoeden. Zijn orthodox. Ze worden beschouwd als zwaar gelovig en als fijn. En ik ben altijd geneigd om van de goede kant, of is het toch de verkeerde kant, binnen te komen. Te denken, het zijn, ja, geloven ze in de Heer Jezus? Ja, als je het ze vraagt, wel. Je moet niet vragen of ze wedergeboren zijn, want dan geven ze geen antwoord op. En sommigen zeggen zelfs gewoon van nee. Maar ik denk, ja, het zijn toch broeders en zusters, maar ze zijn verleid. Maar als ik van de Bijbelse kapuur, vanaf de Bijbelse kant binnenkom, dan kom ik precies andersom uit en denk ik, dat zijn helemaal geen gelovigen. Wat geloven ze dan? Ja. Dat God bestaat, of dat de Heer Jezus een historische figuur is en gekruist is geworden. En dat zijn woord waar is, maar ze accepteren het niet. Zijn ze dan gelovigen of niet? Ik weet het niet. Ik durf er geen uitspraak over te doen. Alleen daarna heb ik Johannes en dan vraag ik me af, hebben ze de broeders lief? Dan denk ik, nou, mij niet. Of dat nou de norm is, weet ik niet. Hè? Nou, eigenlijk wel, ja. Ja, maar ze gedragen zich als mijn vijanden. Niet dat ik daar wakker van lig. Zij ook niet trouwens. Maar je weet het dan niet. Wil je wat zeggen, broeder Schepers?
Ja, maar we kunnen dan onderscheiden door de geest. Dat is toch geschreven dat die geest...
Met onze geest.
Ja, op den duur herkennen wij dat wel. Maar dat is moeilijk en dat neemt tijd. Maar dan nog, je herkent dat alleen aan hoe men zich gedraagt, hoe men leeft, hoe men reageert. En uiteindelijk komt er toch op neer. Ze zouden het woord lief hebben, ze zouden de broeders lief hebben. Maar ik herinner mij een uitspraak van mijn vader ooit. Die zei, ja, je kan bij die mensen wel met een Bijbel aankomen, maar ze hebben er geen spier, want dat zei hij al, de spier. Het had spier moeten zijn, hè? Dat heb ik later begrepen. Maar goed, ze hebben er geen spierrespect voor. En dat is dus mijn ervaring later ook gebleken. De Bijbel hebben ze geen respect voor. Ja, officieel wel, daar heb je het weer. Men zegt van wel. Maar het is nooit doorslaggevend. Zodra je iets uit de Bijbel citeert, dan zeggen ze, ja, het staat er wel, maar dat... Dat moet je zo niet opvatten. Of je citeert iets uit de Bijbel, dan zeggen ze maar. En dan komt er een of andere zogeheten oudvader. Die wordt dan geciteerd, al of niet terecht. En die woorden die wegen dan toch meer dan wat de Bijbel gezegd heeft. Zo werkt zoiets. Zijn dat gelovigen of niet? Nou, ik ervaar ze niet zo. Ik hoop dat ze het zijn, maar...
Meestal weten ze niet wie ernaast is.
Absoluut niet, nee. Geen idee, nee. Ze weten ook niet wie God is, want ze denken dat het een grote boeman is... die erop uit is om mensen het leven zuur te maken en moeilijk te maken... en ze daarna ter verantwoording te roepen. In de praktijk. Maar goed, ik ga daar liever niet verder op in. Het gaat me alleen maar om het begin, zodat je weet gewoon niet met wie je van doen hebt.
Hetzelfde heb ik mij beleefd, zeg maar. Dat wij weer terughouden naar de Bijbel in de gereformeerde kerk.
Ja.
En toen kwamen ze bij ons en zeiden ze tegen van mij dat ik ruzie zocht.
Ja. Ja, precies, ja. Dan word je verweten dat je zelf de broeders niet lief hebt. Maar het is maar de vraag of het de broeders zijn. Het is een tamelijk hopeloze discussie waarin je dan terechtkomt. En dat wijst niet op geloof. Zo'n discussie alleen al. Je weet het dus niet. Er valt net zo goed te verdedigen. Niet dat ik daaraan begin, maar als we nou toch even het daarover hebben, zo onder elkaar, zonder haatdragend en rancuneus te zijn, maar als we nou toch over hebben, daar waar men de Bijbel aan de kant schuift of tegenspreekt en er wat anders voor in de plaats stelt, kun je met hetzelfde gemak van doen hebben met de slang.
Ja.
Hoezo gelovigen?
Ja.
Begrijp je wat ik nu zeg?
Nou,
niet dat ik dat veroordelen wil of zoiets. Ik weet het gewoon niet. Zie. Maar het kan best dat men... er zijn in elk geval gelovigen, mensen die zich voor gelovigen of christenen uitgeven... die hier beschreven wordt als antichristen. Sir Robert Anderson die zei in de tijd... de Bijbel heeft meer geleden... van degene die claimden erin te geloven... Ja. dan van degene die hem verwierpen.
Ja.
Zo wel zoiets. Denk er maar over na. Denk ook dat het zo is. Nou goed. In elk geval, de staatsen zijn uit ons uitgegaan. Daar moet je dan toch maar blij mee wezen... dat ze uit ons uitgegaan zijn. Want daarmee zijn ze einde van vers 19 openbaar geworden... dat zij niet allen uit ons zijn. Ze horen er ook eigenlijk niet bij... Het positieve aspect van wat wij een scheuring noemen, letterlijke vertaling van het woord schisma, zoals het ook in de Bijbel staat, het positieve effect daarvan is dat er toch even een scheiding der geesten plaatsvindt en dat je weer een beetje weet wie waar staat enzovoorts. En dat is soms wel nuttig. Ik propageer het niet, maar soms is het wel een goede oplossing, toch? En dat schrijft Paulus ook aan de Corinthiërs. Nou goed.
Er zijn toch twee aspecten van het antichrist zijn. Dus toch ook het anti, dat wil toch ook zeggen van in de plaats van.
Ja.
Stel dat ik bedoel, veel zijn er niet die goed beginnen en zich op een gegeven ogenblik verheffen binnen de gemeente en zich dan zelf als God stellen.
Strikt genomen, ja, het is goed om even op die term in te gaan, dat vergat ik nu even. De term antichrist betekent letterlijk... niet een tegenstander van Christus, zo leggen wij het helaas uit, omdat wij het woord anti in het Nederlands gebruiken in de betekenis van tegen. Dat is het wel, maar het is nog veel sterker dan dat. Anti betekent letterlijk in de plaats van. En dan gaat het dus om tegenstand. Dus de een is anti die ander, en hij wil zich in de plaats van die ander stellen, is hij dus een tegenstander, maar veel meer dan dat. Zie je? Een antichrist is niet iemand die de Christus bestrijdt, maar die zich in de plaats van Christus stelt. Dat is het woord. Zo kennen wij in de Bijbel zelfs een Herodes Antipater. Antipas, ik verkort in het Grieks, Antipater. En Antipater was een reis Herodes in plaats van zijn vader. Als opvolger van zijn vader. Die was overleden. Dus Herodes wordt opgevolgd door Herodes Antipater. Of Antipas. Anti is dat, hè? In ruil voor. Er tegenover. In plaats van is het feitelijk. En de antichrist is dus degene die zich voor Christus uitgeeft terwijl hij het niet is. En of dat nou op hoog of laag niveau gebeurt, maakt maar weinig uit. Maar ik moet u toch zeggen dat naar Bijbelse maatstaven... de gemeente er maar één is. En de gemeente wordt beheerst door, geleid, bestuurd, gecontroleerd, gecoördineerd door maar één, door het hoofd van het lichaam namelijk. Dus er is maar één Christus. één leider ook. En dat is wat de Heer al tegen zijn discipelen zei. Hij zegt, één is uw meester en gij zijt allen broeders. En je zult op aarde niemand vader noemen of paus of pater. Want dat is hetzelfde, dat betekent allemaal vader. Hè? Je zult niemand vader noemen, want gij hebt maar één vader in de hemel. En zo verder. En ook geen plaatsvervanger daarvan. Dus je begrijpt waarom de Rooms-Katholieken het vervelend vonden dat ieder mens een Bijbel in de handen kreeg. Dat was dus ook verboden ooit. Hè? Tegenwoordig is het niet meer verboden, maar er is toch niemand die de Bijbel nog serieus neemt. Dus je kunt hem best een Bijbel geven, zoals tegenwoordig. Maar goed, tijden veranderen. Maar het idee blijft hetzelfde. Maar het punt is gewoon dat de gemeente maar bestuurd wordt door één. En het probleem is dat die ene die dat doet, doet dat in het verborgene. Doet dat via zijn inwoning in ons. Doet het bovendien vanuit de hemel. Wat niet echt wat anders is, maar vooruit. Hè. Het probleem is dat wij daardoor vacatures zien, om zo te zeggen. En dat er altijd mensen zijn die in de plaats van Christus treden en die u of mij komen vertellen hoe wij onze levens moeten inrichten, of wat wij moeten doen of laten en al dat soort dingen meer. Ik wil het niet lelijk doen, maar ik las van de week, gisteren geloof ik, nog een stukje van, ik zal niet zeggen van wie, maar die beweren dat als je deel uitmaakte van een gemeente, plaatselijke gemeente bedoelde hij, je draagt daar verantwoordelijkheid, dan moet je toch een plan hebben, je moet toch weten hoe je gemeente er over 5 jaar moet gaan uitzien, dan moet je toch een plan hebben, een visie, het zoiets moet je, en dan moet je aan werken, want ja, als je dat niet hebt, ben je alleen maar lui en dom en... En het argument van dat de Heer dat moet regelen, dat werd beschouwd als een excuus voor luiheid. Evangelisch verhaal was dit, ja. Dus daar schrok ik wel weer even van. Niet dat ik dat niet wist, die gedachte, maar ja. Maar in de Bijbel vind je toch niets van die raad. De Heer maakt zelf uit hoe dat gaat. En onze verantwoordelijkheid is dat wij zelf... U voor uzelf en ik voor mijzelf, dat wij beschikbaar zijn voor de Heer die zijn werk aan ons, in ons en door ons eventueel zou doen. En dat is dan dat.
Iedere dag heeft genoeg als eigen kruis.
Dat staat ook in de Bijbel, broeder. Ja, precies. Nee, precies. En in de Bijbel staat ook dat we niet weten wat de dag van morgen brengen zal. Staat in het Oude, zowel als het Nieuwe Testament. Dus het kan niet missen. Er wordt zelfs de Bijbel veegt de vloer aan met onze plannenmakerij. Men leest Jacobus en men leest Prediker.
Maar je kan er geen plaatselijke gemeente mee besturen natuurlijk.
Nee, het probleem is, men denkt te moeten sturen, maar men moet helemaal dat niet doen. Men moet zijn eigen verantwoordelijkheid dragen. Daarmee stuurt men voldoende. Als voorbeeld zou men functioneren. Het voorbeeld zijn. En niet zeggen, volg mij. Maar gewoon, wij zouden onze weg met de Heer gaan. En ook niet in het geheim. Maar gewoon zichtbaar voor iedereen die wil, zal ik maar zeggen. Dat moet voldoende zijn. Zo zou dat gaan. Nou goed, dat is Bijbelse gedachte. En voor het andere is het heerschappij uitoefenen over het erfdeel des Heren, 1 Petrus 5. En dat zou men niet doen, ook niet als oudste voorganger, leraar of hoe het maar heten mag. Niet als heerschappijvoerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En dat staat op nog veel meer plaatsen, maar hier staat het heel fundamenteel, omdat het daar net om een stukje over dit thema gaat. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Maar als men het anders doet, dan wordt men automatisch een antichrist. Men treedt in de plaats van Christus. Of zo u wilt, in de plaats van de Heilige Geest. Die term heb ik vroeger wel eens gehoord, tenminste. Hè? Dat er mensen waren die voor Heilige Geest speelden. Voor anderen dan wel te verstaan. Maar dat is in wezen antichrist zijn. En daar heeft de apostel het hier over. Dat is wat antichrist is. Dat hebben we nu duidelijk genoeg gezegd. Het is niet de koning van een rijk, maar het is een verleider. Iemand die in de plaats van Christus treedt. En dat betekent in de eerste plaats dat hij probeert de gemeente te manipuleren. Nou goed. Overigens, zo'n antichrist heeft natuurlijk toch kenmerken van die andere figuur, die vorst die komen zal, namelijk macht aan zich trekken. Want daar gaat het altijd om. Hè? Macht aan zich trekken. Nou goed. Maar vers 20 zegt dan, doch gij hebt de zalving van de Heilige. In de eerste plaats, gij hebt de Heilige. En dat is de Heilige Geest, dat lijkt mij duidelijk. Bovendien, als de apostel in hoofdstuk 4 van 1 Johannes de term nader toelicht, dan heeft hij het over geesten en geest van de antichrist. Dus het woord geest ligt er meteen naast. Antichrist, geest en daarmee ook gezindheid van de antichrist. Maar hier in 2 vers 20 staat, gij hebt de zalving van de heilige geest namelijk. Bovendien, het woord geest kun je ook weglaten omdat het al opgesloten ligt in het woord zalving. Want zalving is zalven, namelijk met zalfolie. En de olie is heel de Bijbel door een beeld van geest. En in het bijzonder het opstandingsleven van Christus. Dat wil zeggen de Heilige Geest. Dat is in het Oude Testament al zo. In de zalving van priesters, hoge priesters namelijk, en koningen. En in Jesaja bijvoorbeeld, hè. De geest des Heren is op mij, omdat de Heren mij gezalfd heeft. En de Heer las het voor in de synagoge van Capernaum, was het geloof ik, toch? Hij past het op zichzelf toe. Zalfolie is een beeld van de geest. Gij hebt de zalving van de Heilige en dus gij weet alle dingen. Dit is een wat lastigere uitspraak, maar de term betekent precies wat ik op school erover geleerd heb. Namelijk, het betekent dat je over de kennis beschikt. Misschien niet meteen bewust en paraat, zoals het heet, parate kennis. Maar je beschikt er wel over. Ik zeg altijd, mijn kennis zit niet zozeer in mijn hoofd, want er kan niet zo geweldig veel in. Er verdwijnt ook altijd weer een boel uit. Maar ik ben altijd blij met de backup van de boekenkast. Hè? Ik bedoel, als ik het weten moet, dan weet ik waar ik het zoeken moet. En dat is wat ze mij op school bij gelegenheid verteld hebben. Die heb ik onthouden. Een leraar die zei, nee, Albert, je hoeft het allemaal niet helemaal uit je hoofd te weten in de rest van je leven. Maar als je maar weet waar je het vinden kunt. Nou, dat heb ik op school wel overgehouden. Ik weet waar ik het vinden kan. Zie? En zo is het met dit ook. Wij hebben de zalving van de Heilige en wij weten dus alle dingen. Weten in de zin van, men beschikt over die kennis. Hè? Als men in het algemeen roept, wij weten vandaag veel meer dan de mensen vroeger. Dan bedoelt men ook niet dat men meer parate kennis heeft. Maar dat betekent dat men over die kennis kan beschikken als men wil. Men weet het te vinden. Via internet of via, nou ja goed, de boekenkast zal ik dan maar zeggen. Want ik blijf maar wat ouderwets. Zo is het natuurlijk, want waar het gaat om persoonlijke en eventueel parate kennis, wordt wel degelijk gezegd dat God aan de gemeente gegeven heeft, sommigen tot leraars, tot opbouw van de gelovigen enzovoorts. Dat lijkt me een duidelijke zaak. Dat is trouwens de hele functie van herder, opziener of hoe zo'n figuur maar genoemd mag worden. Maar hier staat dan, gij hebt de zalving van de Heilige en gij weet alle dingen. Dat impliceert gewoon dat als wij willen weten, als wij onderwezen willen worden in de waarheid, al was het maar om daardoor bewaard te worden voor de leugen en daarmee de geest van de antichrist, wel dan weten we waar we terecht kunnen bij de Heer. En indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, toch maar weer Jacobus dan vanavond, indien het iemand aan wijsheid ontbreekt, Jacobus 1, dat hij die van God begeerde die in ieder mildelijk geeft en niet verwijt. Er staat alleen één voorwaarde bij. Je moet wel geloven, staat er. Dat erbij. En wel geloven. In het woord Gods namelijk. En daardoor word je onderwezen. Onder de leiding van de geest inderdaad die in ons woont. Want enerzijds hebben we de Bijbel, anderzijds hebben we de Heilige Geest, omdat we zouden weten de dingen die ons van God geschonken zijn. En van buitenaf heeft men niks nodig. Zie? En al die wereldse wijsheden en die moderne filosofieën, daar hebben we helemaal niks aan, omdat de Heer zich daar ook niks van aantrekt. Die doet zijn eigen werk volgens zijn eigen plan. En dat is al duizenden jaren niet veranderd en het verandert ook nooit. Zo makkelijk is dat. Dus, vers 21, ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet, maar omdat gij die weet en omdat geen leugen uit de waarheid is. Dat betekent zoveel als leugen en waarheid verdragen elkaar op geen enkele manier. Zie u? Nou, vers 22, wie is de leugenaar? De, niet een leugenaar, hè? De leugenaar. Let op dat het woord de antichrist nu vervangen is door de leugenaar. Als je niet oplet, merk je het niet. Maar herhaal het stukje nog maar een paar keer, lees het maar door, je zult het zien. De antichrist, antichristen, en daarna de leugenaar en eventueel leugenaars. Wie is de leugenaar dan die logent dat Jezus is de Christus? Nou, dan ken ik een paar van die leugenaars.
Hij zegt dat
hetzelfde. En ik ken er één die zegt dat hij het is. En wel de Christus. Zie? Maar we kennen er meer van die categorie. Nou, de loop der tijd in elk geval. Maar men ontkent dat Jezus de Christus is. Begrijp je me goed? Dat hoeft niet zo expliciet toegepast te worden. Zo volstrekt letterlijk. Als men namelijk macht wil uitoefenen over de gelovigen, omdat ze gelovigen zijn, dan ontkent men daarmee dat de Heer Jezus het hoofd van de gemeente is. Als men zichzelf beschouwt als hoofd van een deel van de gemeente, dan ontkent men, ontzegt men, laat ik het zo zeggen, dan ontzegt men Jezus zijn plaats. Zie? Maar goed. Op een nog hoger niveau kennen wij natuurlijk iemand die ontkent dat Jezus letterlijk de Christus is. Ook zo zonder meer leerstellig. En degene die dat zegt, doet dat uiteraard om daarna te suggereren of te poneren dat hij zelf de Christus is. En dat is het verhaal van die Maitreya dus onder andere. Die dan zegt, nee, Jezus was wel de geest van de Messias, de geest van Christus was wel in hem enzovoorts. Maar hij was niet de Christus, want dat ben ik en binnenkort kom ik zelf. Waarmee Jezus dus meteen ook aan hem ondergeschikt gemaakt is. En dat is dus, de ultieme toepassing van dit vers. Maar kijk, ik wil niet lelijk doen over die man uit Polen, komt hij geloof ik. En we zijn met twee Polen, dus je moet voorzichtig zijn. Maar over die figuur in Rome, weet u wel. Dat is van de Zuidpool, ja, heel goed. Ja, heel goed. Maar ik bedoel niks lelijks over de man in kwestie. Dus het gaat maar niet om de man, maar het gaat om de functie. Die man wordt beschouwd en beschouwt zich als hoofd van de kerk. Dat is hij dus niet. En de reformatoren zagen dus in elke paus de antichrist. En dat zit heel dicht in de buurt natuurlijk. Nou, de was hij dan niet, maar een, naar Bijbelse maatstaven wel. Maar je hoeft ze niet op dat hoge niveau te zoeken. Je kunt ze op veel lager niveau ook zoeken. En in onze eigen plaatselijke gemeenschappen lopen ook van die figuren rond. Sorry, maar dat is zo. Die hebben alleen wat minder in huis, dus ze kunnen niet zo uitpakken, zal ik maar zeggen. Maar het beginsel is hetzelfde. Zie? Nou goed. Maar wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Deze is, diegene die dat doet, deze is de antichrist. Dus de antichrist logen dat Jezus is de Christus. Logische wijze, want antichrist betekent Christus in plaats van de Christus. Iemand die zich in plaats van Christus stelt, dus wordt ontkend dat Jezus de Christus is. Heel simpel. En daarna staat erachter, deze is de antichrist, die de vader en de zoon logent. Je moet een beetje thuis zijn in het taalgebruik van Johannes, dan begrijp je wat de man zegt. Hij zegt dat gelogend wordt het feit dat Jezus is de zoon van God. Hij logent het zoonschap van de Heer Jezus en daarmee het vaderschap van God. Daarmee hebben we meteen ook van doen trouwens met de islam, het Mohammedanisme of hoe je dat tegenwoordig maar weer moet aanduiden. Om een paar jaar komt er weer een andere term voor. Daar zegt men Allah, en dat is het normale woord voor God, dat is inderdaad zo. Allah heeft geen zoon, die heeft hij ook niet nodig. Hij kan het zelf al alleen af. Punt, einde van het verhaal.
Lees het nog.
En daarmee wordt dus ontkend dat Jezus de Messias is. Blijf hem goed. De Messias, de Christus dus is dat in het Grieks, is naar Bijbelse maatstaven de zoon van God. Dat kan niet missen. Ik noem altijd één tekst, die vind ik ook altijd voldoende. Dus die 2 Samuel 7. De Messias namelijk is de zoon van David. De ultieme, de uiteindelijke zoon van David. Die een eeuwig, een onwankelbaar koninkrijk zou hebben dat geen einde zou nemen. De stoel zijns koninkrijks zou niet wachten. banken tot in eeuwigheid. 2 Samuel 7. Maar van hem wordt gezegd, hij zal mij, de Heer zegt dat, hè? God zegt dat, tot David. U zult een zoon hebben, en dat is de Messiaanse profetie. Niemand ontkent dat, dat het dat is. De Messiaanse profetie bij uitstek. Maar God zegt, hij zal mij tot zoon zijn en ik zal hem tot vader zijn. Dus de Messias is weliswaar de zoon van David, maar veel belangrijker nog, hij is de zoon van God. En als hij dat laatste niet is, is hij dus ook niet de Messias. En dat is het belachelijke dus ook, als ik het mag zeggen, van de situatie in de dagen van de Heer Jezus. Men wilde hem herkennen als de Messias enerzijds, maar niet als de zoon van God. Als zoon van David had niemand er bezwaar tegen, hij stond als zodanig bekend. Sommigen riepen hem ook zo aan, Jezus, gij zoon Davids enzovoorts. Ontferm u mijner en hoe het allemaal maar heten mag. Daar stond er niet ter discussie, dat was zo. Maar zoon van God, daar kon men geen kant mee op, dat bliefde men niet. Maar daarmee is hij dus niet de Messias, als hij niet de zoon van God is. En waar men ontkent dat hij de zoon van God is, en dus degene die van Gods wegen zou aangesteld worden als de koning van een koninkrijk Gods, dan wel der hemel, of hoe men heet, dan nog een Messiaans rijk. Dus daar waar men dat ontkent, of daar waar dat ontkend wordt, lopen we tegen de antichrist en in ieder geval tegen antichristen op. Hebben jullie? Begrijp je me goed? Ik probeer tegelijkertijd te zeggen dat het hier niet gaat om de ontkenning van een leer van de drie eenheid. Het gaat trouwens niet over drie in het vers, dus waar hebben we het in vredesnaam over? Bovendien, dat is een veel te theoretische zaak. Het gaat niet om theorieën, het gaat om waarheden. Zie? Het gaat om feiten. En waar ontkend wordt dat Jezus van Nazareth tot zoon van God is gesteld. En op grond van dat hij zoon van David is, dus bovendien is de Messias. Daar waar dat ontkend wordt, hebben wij van doen met de antichrist. Want die is degene die daar belang bij heeft. En op lager niveau eventueel met antichristen. En die zijn er vele, zegt Johannes. En het was in die dagen al zo. En eigenlijk, dit is gewoon de hele samenvatting van de kerkgeschiedenis. Het optreden continu van allemaal antichristen achter elkaar. Mensen die, nou ja, die proberen christenen onder hun macht te brengen. Heerschappij uit te oefenen en dat in plaats van Christus die het doen zou, uiteraard. Hè?
Het mosterdzaadje.
Dit is feitelijk de toepassing van de gelijkenis van het mosterdzaad, ja. Het groeit op tot een boom. Het heet het koning, dus Matthäus 13 vindt een hele mooie gelijkenis, eerlijk gezegd. Juist vanwege de verwarring die daar ontstaat. Daarom vind ik hem zo mooi. Namelijk, het koninkrijk der hemel is gelijk een mosterdzaad. En die mosterdzaadje groeit op, bot uit, groeit op tot een boom. En laat die boom nou volstrekt identiek zijn aan die uit Daniël 4. En daar heet hij Babel. Maar het is volkomen gelijk. Grote kruin, weet je wel, schaduw voor het gedierte des velds daaronder en de vogelen des hemels nestelen in zijn takken. Het is gewoon Babel, dat is ook wat de Heer Jezus zei. In die gelijkenis dus, want zijn toehoorders moeten die profetie van Daniël toch ook gekend hebben. En wat de Heer dus zei is, het ziet eruit, het begint als koninkrijk Gods, maar in de praktijk wordt het een monster, het is gewoon Babel. En aan het hoofd van Babel staat de duivel, want dat is de koning van Babel. En in laatste instantie heeft die antichrist daar dus alles mee van doen. En zo gaat het in de praktijk. Ik denk dat het officiële christendom als wereldgodsdienst in hoge mate een satanisch bouwwerk is. Dat meen ik, maar dat vind ik van alle godsdiensten. Op risico dat u me niet begrijpt. Ik bedoel, ik sta er niet vijandig tegenover. Zij staan wel vijandig tegenover mij, overigens. En feitelijk tegen elk kind van God, als het er nou helemaal over gaat. Maar het is Babel. Streeft ook hetzelfde na in de praktijk. Macht in de wereld. Eerst erkenning. En als het erkenning heeft, dan streeft het naar macht vervolgens. Dus je kunt beter ook geen erkenning krijgen. Aan macht kom je dan gelukkig ook niet toe. Maar dat is niet wat de heer verwacht van zijn gemeente. Daar gaat het nou helemaal om. Het is niet zijn bedoeling een koninkrijk te openbaren. En als men meent toch wat te moeten openbaren, kan het alleen maar het werk van de tegenstander zijn. En het ziet er dan dus ook zo uit. Hm? Men spreekt echt. Datzelfde blad, waar ik net uit citeerde, spreekt in een ander artikel over het christendom en andere wereldgodsdiensten. Dan denk je, ja, waar hebben we het in godsnaam over? Christendom, ja, als wereldgodsdienst, ja, maar dat is heel ver van mijn bed. Dat ben ik serieus, daar voel ik me niet bij betrokken, daar hoor ik niet bij, enzovoorts. Daar heb ik niets mee van doen, integendeel. De Bijbel zegt, wij zijn van godsdienst, van religie juist verlost en we staan in de vrijheid. En in die vrijheid dienen we de Heer. Onze Heer, juist omdat wij verlost zijn van religie. En als je het toch religie of godsdienst wil noemen, wel zegt Paulus, nou ja, dat houdt dan toch niet anders in dan dat we ons hele leven aan de Heer ter beschikking stellen. Dat vind je in geen enkele wereldreligie terug. Uiteraard. Wij zijn zijn eigendom en dienen hem, maar dat is het dan. Zie? En dan is Christus ons hoofd. En zodra wij gevangen worden onder menselijke systemen, zitten we onder het systeem. Zo zit dat. Ik weet wel, vele mensen begrijpen deze dingen niet, maar ik moet u toch zeggen, dit is de situatie van elk mens, niet alleen van gelovigen. Het is de situatie feitelijk van de mens die zijn eigen ideeën heeft, zijn eigen natuur, zijn eigen gedachten. Hij zou zich willen ontwikkelen, weet je wel, met dat moeilijke woord. Wat, nou ja, goed. Maar ik bedoel serieus, mens zou tot ontwikkeling moeten komen, zoals wat in zijn hart is, zou je moeten kunnen uitvoeren en doen en zo. En hij komt er niet toe, waarom niet? Nou, in de eerste plaats omdat hij oploopt tegen tradities, conventies, gebruiken, wetten. Kortom, hij zit vast in een samenleving, moet aan allerlei verplichtingen voldoen enzovoorts. En anders heeft hij geen leven. Ja, eerst de beginselen der wereld en de overleving van de vaderen en wat het allemaal moet wezen. Maar je kan het niet zomaar doen. En dus doe je me niks. Nee, dat geldt voor de mens in het algemeen. Dat is de soort van vloek die op de mens rust. Hij leeft automatisch onder wetten die hem door zijn omgeving worden opgelegd. En sommigen zijn recalcitrant en weten zich daaruit te bevrijden. Of dat nou zo nuttig is, weet ik ook niet. Maar ik schilder alleen maar de situatie. Dat is de reden waarom mensen in het algemeen niet gelukkig zijn. Ze zijn altijd gevangenen. Of wat voor wijze dan ook. En wat de schrift ons voorhoudt, is dat wij van Gods wegen, van hoger hand, en dat is heel wat hoger dan onze schoonfamilie, zeg ik altijd, dat wij van hoger, nee, niet serieus bedoeld natuurlijk, maar van hoger hand zijn wij verlost geworden van die wereldse beginselen, zijn wij in contact gekomen met beginselen die überhaupt nooit veranderen, omdat het goddelijke beginselen zijn waar je van op aan kunt. En daaraan zouden wij ons onderwerpen. En wanneer we dat doen, zal dat betekenen dat inderdaad wij in vrijheid kunnen leven. En inderdaad, al is het een lelijk woord, tot ontwikkeling kunnen komen. Maar ik meen het voor de volle 100%. En bovendien van Gods wegen daarvoor ook nog beloond zullen worden. Nou, dat is vrijheid. Daar staan we in. En aangezien cultuur en conventies enzovoort en eerste beginselen der wereld en traditie samengevat worden onder de ene term religie, kun je dus rustig zeggen, wij zijn verlost van religie, dat is ook wat de Bijbel zegt. Want dat is wat het is. Inclusief filosofie en, enzovoorts. En politiek is een belangrijk onderdeel daarvan trouwens. Het is allemaal religie, feitelijk, naar Bijbelse maatstaven. We moeten er los van zien te komen. Daar kunnen wij mensen niet, maar God verlost ons ervan. En inderdaad, in deze oude wereld ontkom je er niet werkelijk aan, maar daarom worden wij gemaakt tot een nieuwe schepping. En wat die oude wereld betreft, dat die situatie ongezond is, mogen blijken uit de heerschappij van zonde en dood in die oude wereld. We worden net zo lang gefrustreerd door die wereld als zodanig en zijn beginselen totdat we compleet erin smoren. Dat is wat er gebeurt. Hoe ouder een mens is, hoe meer gefrustreerd. Meestal. Dat is de algemene regel. En die gaat er vanzelf aan dood. En dat is dan nog een blijde boodschap eigenlijk, dat er dan toch uiteindelijk maar een eind aan komt. Maar dat meen ik serieus, ja.
Is de religie niet de kiem die weer leidt tot van het worden tot God? Waar staat dan bij Eva als man?
Nou, het probleem van het een en ander is dat de mens natuurlijk van nature, omdat de Bijbel het zegt, daarom zeg ik het, van nature weet, instinctief wil ik wel zeggen, want het is toch iets dierlijks, van nature. Dat hij van nature weet dat hij ondergeschikt is aan een hogere macht. En het probleem is dat gevoelen, die gezindheid, dit weten of hoe je zoiets maar noemt, in de praktijk misbruikt wordt. En een mens die weet dat hij zou moeten onderwerpen, dat hij zich zou moeten onderwerpen aan iets of iemand, die wordt vervolgens onderworpen door de wereld, door iemand anders en uiteindelijk als het door de wereld is, dan toch door de duivel. Hij komt verkeerd uit. Hij wordt misleid. En zo is het altijd.
De Heere God bevreden als koning, maar toch door de koning en net als ander volk.
Ja, precies. Zij streefden naar wat in de wereld gangbaar was. Want dat is ook een probleem. Mensen vluchten daar naartoe ook dikwijls. Hè. Kijk, het moeilijke is. Ik heb laatst eens een uiteenzetting gelezen over die islam. Want het was natuurlijk. Was natuurlijk actueel. En daarin werd uitgelegd. Niet door een gelovige, maar gewoon iemand die een socioloog of weet ik veel wie, of een antropoloog of weet je veel. Want die legde uit, nou kijk, de aardigheid van het mohammedanisme is dat het aan de ene kant erkent één God en dat ligt voor de hand. Er moet toch één de allerhoogste zijn, dat kan elk mens begrijpen, er moet één uiteindelijk niet zijn. Dus het is monotheïstisch, maar onder de monotheïstische religies heb je dus mohammedanisme, het jodendom en het christendom. En jodendom en christendom is aan elkaar verwant en men zegt historisch het mohammedanisme ook, omdat het zich ook voor een deel beroept op de Bijbel en Bijbelse geschiedenis. Dus de keuze, als je die ene God wil hebben, je hebt maar keuze uit drie mogelijkheden, want dit zijn die enige drie godsdiensten dan. En het jodendom, ja, het jodendom, dat is wel erg hard. En bovendien beperkt, het jodendom houdt zich niet bezig met een hiernamaals of wat dan ook, komt in het jodendom niet voor. En voor zover het wel voorkomt, is het hiernamaals de komst van de Messias op aarde, en dan blijft het nog op aarde. En als je voor die tijd bent overleden, ben je toch slecht af, dus schiet niet op. Bovendien, het jodendom heeft nogal wat wetten en regels die toch wel erg diep doordringen in het dagelijks leven, dat het niet een aantrekkelijke religie is. Bovendien, jodendom brengt ook nog met zich mee vervolging. Dat is even door altijd zo geweest. Dus als je nou toch moet kiezen, kun je beter niet overgaan tot het jodendom. Daarnaast heb je het christendom. Maar het christendom is ook nogal veel eisend. Houdt zich ook bezig met het praktische leven van de mens. Met wat hij doen en laten moet. Wat hij eten en niet eten mag. Hoe hij zich moet kleden. Wat hij de diverse dagen van de week moet doen. En hoeveel hij moet betalen. Aan kerkelijke belasting, zuster, of aan vrijwillige verplichte bijdragen van alles en nog wat. En bovendien, een christen mag niet dit en mag niet dat, dat is nogal zwaar beperkend. Dus het is ook niet een aantrekkelijke keus. Maar mohammedanisme, dat is makkelijk. Bleek de makkelijkste optie te zijn. Want je moet een paar keer per dag dan weliswaar iets, maar dan ben je ook van alles af. Het houdt zich niet bezig met het hart of zo. Schrijft verder ook niks voor. In het algemeen. Natuurlijk heb je extreme richtingen ook in die kringen. Dat varieert ook van links naar rechts. Maar het is een aantrekkelijke godsdienst. Bovendien voor een Arabier helemaal. Want eigenlijk is het mohammedanisme toch een soort van nationalisme. Het is eigenlijk alleen maar bestemd voor Arabieren. Namelijk voor wat beschouwd wordt als de afstammelingen van Ismaël. Dus het geeft een hogere status. Nou goed, dat is makkelijk. Verder geen consequenties. Het zet ze op een hoger niveau. Men zoekt naar iets waarin men zich kwijt kan. Maar in de praktijk blijkt dat helemaal niet te kunnen. Zie? Men kan zich pas uitleven als men in vrijheid geplaatst is, zegt de Bijbel. Dan is het pas werkelijk leven. Ik zeg uitleven, maar dat vat u misschien verkeerd op. Leven is het gewoon, maar dat is uitleven. Het komt van binnenuit, wordt naar buiten, dat is leven. En voor leven heb je vrijheid nodig. Niet in losbandigheid, dat weet ik ook. Maar de fout in het denken zit er dikwijls in. Dat men zegt, ja, maar om dat te beperken, om geen misbruik te krijgen, moet je toch een verzameling van regels en wetten hebben. En daar ben je dus weer terug bij af. Dat schiet niet op. Wat men nodig heeft, is een levensbeschouwing. Een overtuiging waardoor men zich weet te gedragen en waarbinnen men weet te leven enzovoort. Niet omdat het moet, maar omdat men niets liever wil dan dat. En dat is dan dus vrijheid. Leven uit genade, leven in de dienst van de Heer is leven in vrijheid. Het brengt beperkingen met zich mee als je het vanaf afstand en zeker als buitenstaander beschouwt. Maar als het toch precies is wat je zou willen. Als er nou niks mooiers is, niks beters is om je leven mee te vullen. Is dat toch gewoon leven in vrijheid? En dat is wat de Bijbel zegt. En dat is wat ons aangereikt wordt. Betekent tegelijkertijd dat waar men onder de genade Gods leeft, zal ik maar zeggen, als oprechte gelovigen en in de vrijheid, daar heeft men zich onttrokken in de praktijk aan de heerschappij van de God deze eeuw. En die gebruikt zelfs de christelijke religie om ons alsnog weer tot de orde te roepen en ons te brengen in het systeem van de wereld. Babel aan het hoofd, en dan heb je boom terug uit Matthäus 13, dan wel Daniël hoofdstuk 4. Zo zit die jongen. Hoef je van mij niet te geloven, want ik heb geen één tekst genoemd erbij nu. Maar denk er maar eens over na. Nou goed. Wie is de leugenaar dan die logen dat Jezus is de Christus? Deze is de antichrist die de relatie tussen vader en zoon logent. En dat is de betekenis van die de vader en de zoon logent. Hij logent uiteraard niet de vader als zodanig, maar wel het vaderschap. En daar gaat het om. Hij logent dat de Heer Jezus degene is aan wie de vader, God namelijk, al het oordeel gegeven heeft. Zie? En dus, en ieder die de zoon logent, heeft ook de vader niet. Zo is het maar net. Dat is ook een belangrijke waarheid, want waar men de positie van de Heer Jezus Christus logent, daar heeft men die God, daar kent men die God ook niet. Ik heb dus moeite met van die toespraken, zoals ik helaas toch kort geleden weer gehoord heb, waarin God wel genoemd wordt, maar waarin de Heer Jezus niet voorkomt. He? Dan heb ik altijd mijn twijfel. Is zo iemand nou gelovig of niet? Wat gelooft hij dan? In God. In het bestaan van God. Ja, dat schiet niet echt op. Dat doet de duivel ook namelijk. Je kan hier moeilijk omheen. En ik zeg altijd, als je als mens niet al te dom bent uitgevallen, dan kun je er ook niet omheen. Natuurlijk bestaat er een God. Vind ik geen punt. Maar de vraag is of men gelooft in wat hij gezegd heeft. En aangezien hij gesproken heeft over zijn zoon. Want de Romeinen 1 citeer ik, hè? De evangelie van God, van zijn zoon, Jezus Christus onze Heer, zou men dus moeten geloven in en zich dus onderwerpen aan de Heer Jezus Christus, de zoon van David naar het vlees, de zoon van God door de opstanding uit de dood. Staat er allemaal 1 tot en met 4 van Romeinen 1. Daar gaat het over. Nou goed.
En haar een keer bij de familie, die heeft vroeger wel met mijn vader omgelegd. Wist hij nog te vertellen dat mijn vader zei, ze spreken wel
over
God, maar Jezus is
het niet. Nee, precies. Nee, dat is wat de Heer Jezus ook zegt in Johannes 14. Hè? Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. En tot zijn tijdgenoot, als je in God gelooft, zal je in mij geloven. En je kent mijn woorden niet, omdat je zijn woorden niet kent. Maar als je zijn woorden zou kennen en geloven, zou je mijn woorden herkennen en dus geloven enzovoort. Daar ligt het verhaal natuurlijk toch.
Maar trouwens toch ook, als hier staat dan dat de zoon geloven wordt, maar als in 2 Johannes staat dat het geloven wordt dat hij in het vlees gekomen is, dat is ook de antwoord.
Ja, daar heb ik het nog over. Daar kom ik zo. Want dat is ook. Dat is het probleem daarvan is dat het ook een lastige uitdrukking is, specifiek van Johannes. Maar in ieder geval, hier hadden we het woord antichrist 1, 2, 3 keer. Namelijk in vers 18, 2 keer. En in vers 22 één keer. En er wordt gezegd hoe het in elkaar steekt. Antichrist is degene die de positie van de Heer Jezus Christus als zoon van God, maar daarmee als hoofd van de gemeente natuurlijk ook, logend. Daarna in hoofdstuk 4 staat vanaf vers 1, 1 Johannes 4, vanaf vers 1, geliefden, geloof niet iedere geest. En geest, dat kan iemand zijn, een onzienlijk iemand, kan ook een gezindheid zijn, kan ook een leer zijn, een opvatting, dat is wat geest nou helemaal is. Het verschil wordt hier gewoon niet gemaakt. Geloof niet in iedere geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn, want vele valse zijn uitgegaan in de wereld. Zo had hij ook gekund. Maar er staat, vele valse profeten zijn uitgegaan in de wereld. Maar het zal toch duidelijk zijn dat er hier geen verschil gemaakt wordt tussen die geesten, en dus valse geesten om zo te zeggen, boze geesten is de vaste uitdrukking, en deze valse profeten.
Dat zijn dus antichristen.
Maar daar ben je dan, dat zijn dus antichristen. Ja. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet beleidt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Maar dit is van de antichrist, welke gij gehoord hebt, dat, de geest, dat, nou ja, die denk ik altijd, hè, maar goed. Welke geest gij gehoord hebt, die komen zal en is al reden in de wereld. In de eerste plaats ga ik even om de uitdrukking in het vlees gekomen heen, want die is niet noodzakelijk voor het begrijpen van de samenhang van het stukje. Wat Johannes schrijft is dat er geesten actief zijn in de wereld en zij zijn valse profeten, of anders, er zijn valse profeten, maar ze worden geïnspireerd, begeesterd in gewoon Nederlands, door boze geesten, en dat zijn in de praktijk demonen. In elk geval, al kan er nog wat hoger zachter zitten. Maar hij zegt uiteindelijk, dit is niet uit God, maar het is van de, nou ja, van de antichrist, van die van de antichrist staat er eigenlijk. En de vertalers hebben er dus meteen van gemaakt. Dit is de geest van de antichrist, welke gij gehoord hebt, die komen zal. En daarna zegt Johannes, maar die is al in de wereld. De antichrist zal komen, maar die is er al. Nou weet je meteen wie die antichrist is toch? Dat is toch de duivel en die zal komen, maar die gaat toch al rond als een briesende leeuw zoekende wie je zal verslinden. Of, want ik moet natuurlijk 2 Thessalonicenzen 2 ernaast leggen. Daar staat dat de mens der zonde, de zoon des verderfs, zou geopenbaard worden, vers 3. Maar vers 7 zegt, en vers 6 zegt het weer bovendien, opdat hij geopenbaard worden. Maar daarna zegt vers 7, want de verborgenheid der ongerechtige, of ongerechtigheid, maar het is diezelfde mens der zonde uit vers 3, de verborgenheid van die ongerechtige wordt al reden gewrocht. Dat wil zeggen, die werkt al, in de wereld namelijk. Het is niet het wachten op de werkzaamheid van de antichrist, waar op gewacht wordt volgens Thessalonicenzen, maar ook volgens Johannes, is op de openbaring van de antichrist. Dan wordt hij zichtbaar. Maar in het verborgene is hij er al lang. En dan zie je weer, dit kan niet van toepassing zijn op die vast die komen zal uit Daniel, want die is er nog niet. Nou ja, in Johannes dagen zeker nog niet. Die was er nog niet dus. Maar wat de antichrist betreft, ja, als dat niemand anders is dan de duivel, dan is dit heel gemakkelijk te volgen. Die is actief, alleen in de toekomst zal hij in de menselijke gedaante, als man, als mens, heet zoiets, op aarde openbaar worden. En dus zich zichtbaar manifesteren. En dan weten we dus weer precies waar het over gaat. Hij komt pas later, maar hij werkt in het verborgen nu al. En eigenlijk, maar ik moet nou eens pauzeren. Maar eigenlijk hoort daarnaast te liggen natuurlijk openbaring 17. Misschien vergeet ik het straks weer, maar vooruit. Hoort openbaring 17 naast te liggen. Want als daar gesproken wordt over Babel en daarmee het koninkrijk, met dat wereldrijk met Babel als hoofd en met die twee beesten als degene die daar de dienst uitmaken, dan heet die stad inderdaad Babel, wordt daar gezegd. Het is dus letterlijk gewoon Babel. Maar ze heet verborgenheid. Kom aan. En daarna pas het grote Babylon. Waarmee maar gezegd wil zijn dat die macht van Babel en van die antichrist enzovoorts de eeuwen door actief is geweest in het verborgene, maar dat pas in de toekomst diezelfde macht tot uitdrukking zal komen, zichtbaar, en dus zich zal manifesteren letterlijk op aarde en wel in die stad Babel, zoals ook in de oudheid. En dat sluit 100% aan bij 2 Thessalonicenzen 2. Wij waren nog even in 1 Johannes 4. Daar ben ik om een uitdrukking heen gelopen van ik zei, nou ja, het maakt voor het stukje eigenlijk niet uit. Maar ik ga hem niet uit de weg. Er staat namelijk in 1 Johannes 4 vers 2. Hieraan kent gij de geest van God. Alle geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God. En alle geest die niet belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is, die is uit God niet. Daar heb ik wat moeilijks over te zeggen, over de uitdrukking in het vlees gekomen, namelijk. Want toen de Heer letterlijk incarneerde, wij noemen dat in het vlees komen, en geboren werd. Toen heette hij bij die gelegenheid, pas toen hij geboren werd, toen kreeg hij de naam Jezus. Met wat moeite kun je nog net zeggen, Jezus kwam in het vlees. Maar eigenlijk, voordat hij geboren werd, was hij niet Jezus. Nee. Dus het wordt al moeilijk. Je kunt wel vanaf achteraf zeggen. En zeggen, wij kennen Jezus, maar en hij kwam ooit in het vlees. Dat kwam. Dat kan, hè? Maar hij werd pas Jezus bij zijn geboorte. Goed, daar kan je nog net overheen lezen. Maar de uitdrukking, Jezus Christus in het vlees gekomen is, daar kun je niet overheen lezen. Want het probleem is dat toen hij geboren werd, toen was hij wel Jezus, toen kreeg hij die naam. Voor het eerst staat er ook bij, hij zult zijn naam heet Jezus, na zijn geboorte dus eigenlijk pas. Maar de Christus werd hij pas in zijn opstanding, dat wil zeggen in zijn wedergeboorte. Met andere woorden, de volle uitdrukking, Jezus Christus kwam in het vlees, kan nooit betekenen dat Jezus Christus als zodanig en onder de naam Jezus en onder de titel Christus eerst in de hemel was, daarna geboren werd op aarde. En dat is dan, hij kwam in het vlees. Dat kan het niet betekenen, want het was gewoon niet zo.
Ja, ja. Dat is dan een afgeleide van Jehovah, Jezus.
Nee. Nee. Alleen die J aan het begin, dat kan betekenen hij. En daar komt dat, heel wat namen beginnen met die J. Maar het is niet afgeleid van de naam Jehovah. Het is afgeleid van Hosea. Namelijk redding. En Jezus, Jehoshua, Hosea. Om het makkelijk te houden. Wil dan zeggen hij is redding. Of hij redt. Het is de vervoeging van het werkwoord redden dan. Eventueel. Maar het is niet een afgeleide van de naam Jehovah. Maar waar het om gaat is dat toen hij in het vlees kwam, in de zin van toen hij geboren werd, toen werd hij Jezus en was hij nog niet de Christus, dat moest hij nog worden. Men zag bij gelegenheid in hem de Christus, zo van dit moet hem zijn, maar hij was het nog niet. En dat is ook de reden waarom in alle schriftgedeelten waar de term Christus in verband gebracht wordt met de Heer Jezus in zijn omwandeling op aarde, er gezegd wordt, denk erom, mondje dicht. Dat wil zeggen, het wordt genegeerd en de Heer vraagt van zijn discipelen om er niet over te praten. Lees het maar na. Ik ga het niet opzoeken. Het is algemeen bekend. Zo was dat. Er is een goede reden voor. Hij moest het nog worden. Zover was het nog niet. Hij werd tot Christus gesteld in zijn opstanding. Dat staat ook in Handelingen 2. In de eerste toespraak zeg ik dan altijd van Petrus. In zijn opstanding werd hij gesteld tot Jehovah. Een titel die hij kennelijk op aarde ook niet droeg. Per slot, hij was mens. En dan draag je niet de naam van de Godheid. En hij kreeg de naam terug, zo u wilt. Want dat klopt wel, bij zijn opstanding. Maar bij zijn opstanding pas was hij de Messias. Kan trouwens nooit anders. De Messias zou een eeuwig koninkrijk ontvangen. En iemand die op aarde als mens geboren wordt, komt hier niet voor eeuwig. Dus die kan ook niet een eeuwig koninkrijk hebben, überhaupt. Hij moest eerst uit de dood opstaan. Zodat uiteindelijk, ja, ik weet wel, hier kunnen we avonden over praten. Maar het is hoofdzakelijk dan toch een kwestie van ja, ik wilde zeggen puinruimen, maar ik bedoel het toch wel wat netter. Vooroordelen bezien. Maar dat was hij niet van plan te doen. Maar je komt zo bij de vraag, maar wat betekent dan Jezus Christus is in het vlees gekomen? En dat is de goede vraag. En daarvan moet ik dan zeggen dat de term vlees worden eventueel in het vlees komen, maar dat is hetzelfde als vlees worden, dat begrijpt u hopelijk, een vleeselijke gestalte aannemen, dat de term in de eerste plaats een hebreïsme is, dat wil zeggen het komt uit het Hebreeuws. En de betekenis van de term is eigenlijk die van dat dingen die beloofd zijn tevoren, dat dingen die beloofd zijn vervuld worden, dat wil zeggen gestalte vlees, gestalte krijgen. Het is een eenvoudige manier om dat aan te tonen, alleen het vervelende is dat we dan terechtkomen in de Hebreeuwse taal, en dat, nou ja, daar ben ik ook niet sterk in, en het interesseert u waarschijnlijk ook helemaal niks. Maar het punt is, dat het Hebreeuwse woord voor bazar, het Hebreeuwse woord voor vlees, bedoel ik te zeggen, het Hebreeuwse woord voor vlees, en daarmee ook voor vlees worden, is bazar. Als het een zelfstandige naamwoord is, bazar, is het vlees. Als het een werkwoord is het vlees worden of in het vlees komen. Of hoe je dat dan maar zeggen moet in een andere taal. In het Hebreeuws heb je die voorzetsels er allemaal niet bij nodig. Bazar is bazar, vlees of vlees worden, wat het maar is. Maar hetzelfde woord heeft ook de betekenis van een blijde boodschap. Het is namelijk het Hebreeuwse woord voor het evangelie. De goede boodschap. Als het een zelfstandig naamwoord is, als je het zo omvat, en als uit de zin blijkt dat het een werkwoord is, betekent het de blijde boodschap verkondigen. En de samenhang tussen die twee dingen is heel simpel. Begrijp me goed, ik zeg niet dat het woord twee betekenissen heeft, het heeft maar één betekenis. Maar de clue is dat vlees worden eigenlijk betekent dat de blijde boodschap, maar dat is hetzelfde woord, gerealiseerd wordt. Vlees wordt, gestalte krijgt. En het leuke is dat wij die samenhang nog net een beetje kennen in onze term blijde verwachting. Want iedereen weet wat er dan verwacht wordt. En het gaat over dat iets in het vlees komt, of niet? Zoiets. Maar de idee daarvan is inderdaad dat waar men 9 maanden lang op wacht en wat dus eigenlijk beloofd is, staat vast, het moet een keer komen. Nou ja, het komt ook echt. Dood of levend bedoel ik. Maar, sorry dat ik het nou zo gek zeg. Maar ik bedoel te zeggen, er moet iets komen. En als het komt, is dat per definitie bazar. De blijde boodschap die vervuld wordt. Dat is het hele idee. Of om het eenvoudiger te houden, als dit te moeilijk is. Als gezegd wordt dat er iemand geboren is, en men wist dat er sprake was van een zwangerschap, zal ik maar zeggen, dan is de mededeling, iemand is geboren, dat is precies de blijde boodschap. De blijde of de goede boodschap eigenlijk. En die boodschap is goed, omdat het verwacht moest worden, het moest een keer komen en men zit erop te wachten. Ongeacht of het soms ook een misschien toch niet een blijde boodschap is, want het kan ook nog zijn de boodschap dat iemand overleden is, want als iemand ernstig ziek is, weet je dat hij het niet lang meer maakt. En als dan medegedeeld wordt, hij of zij is overleden, is dat net zo goed het woord bazaar. Namelijk, men zat erop te wachten, het moest een keer gebeuren en het is inderdaad gebeurd, punt, einde van het verhaal. Dat is bazaar, dus vervulling van een bepaalde verwachting. Heb je die tot zover?
Maar het heeft de hoop. Vanuit het Grieks, als Paulus op de Areopagus staat en hij spreekt daar over de opstanding van de Heer Jezus, dan op dat moment vallen hem die wijsgerige Grieken vallen hem af, want dat geloven ze dus niet. Ik bedoel, hier heb je dus, dan staat het iets dichterbij, dacht ik.
Ja, ze ontvangen die, ze willen die boodschap niet ontvangen omdat die ze niet aanstaat.
Nee, maar ze geloven niet dat iemand op kan staan uit de dood.
Ja, precies. Maar eigenlijk, Jezus Christus in het vlees gekomen is dus niet een uitdrukking, om even terug te keren naar Johannes, want ik was nog even met een omzwerving bezig. Maar Jezus Christus in het vlees gekomen is, spreekt dus niet over zijn geboorte, zijn incarnatie, hoewel dat letterlijk betekent zijn vleeswording. Maar het spreekt over zijn opstanding. Daar namelijk verscheen Jezus de Messias. En daar pas, en niet bij de geboorte in Bethlehem, werden de beloften Gods vervuld. Het evangelie is ook niet de geboorte van Jezus in Nazareth, maar het is zijn opstanding uit de dood in Jeruzalem.
Ja,
Nou ja, buiten Jeruzalem, bij Jeruzalem, net zo u wilt. Hebben die nog...
Als je gaat dat wij hebben deze schat in een aardbad. Zijn geest woont, heeft dus naar aanhalingstekens.
In het vlees, ja. In het lichaam. Ja, dat is het probleem met de meerdere toepassingen van het begrip vlees. Zeker in het Grieks, maar ik heb het nu echt over de Hebreeuwse term. Kijk, ik neem u even mee naar Jesaja 40 ter illustratie. Troost, troost mijn volk. Dat is de aankondiging van het nieuwe verbond. En van de Messias dus, die de trooster is. En dus de aankondiging van eigenlijk de opstanding van Christus. En daarmee de komst van de Christus. En daar vinden we eerst die stem des roependen in de woestijn in vers 3 van Jesaja 40. Bereid de weg des Heren, maakt zijn paden recht en hoe het maar heten mag. En dan vers 5, de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden en alle vlees tegelijk zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. En het leuke is dat het woord vlees gebruikt wordt, dat is voor de cryptologen onder u, in meerdere toepassingen. Vlees ook in de zin van alle mens. Begrijp je me goed, daar is ook niks moeilijks aan. Als je zegt dat is een andere betekenis, zeg ik nee, het is niet een andere betekenis, want heel de schepping heet vlees, omdat heel de schepping is voortgekomen, simpelweg uit het woord Gods. God sprak en uit het woord heeft de schepping gestalte gekregen, dat heet vlees. Maar als de Heer spreekt in het Oude Testament en zegt, er komt een Messias, en als die Messias dan komt, heet hij ook vlees. In precies dezelfde betekenis van het woord. Namelijk, in het begin was het woord. Maar dat kom ik straks. En dat woord vlees, woord, zeker als het van God is, wordt altijd vlees. Maar ook in de zin van, er wordt iets beloofd en als het vervuld wordt, dan heet dat vlees worden. Gestalte krijgen in gewoon Nederlands. Zie? Het woord Gods heeft gestalte gekregen in deze oude schepping. Het woord Gods heeft gestalte gekregen in Christus, de opgewekte. Het woord Gods krijgt gestalte in de nieuwe schepping. Begint altijd met het woord en als het gerealiseerd wordt, heet het vlees. Dus, hebben jullie?
Ja.
Dat is de oorspronkelijke, echte, Bijbelse, en ik bedoel dan Hebreeuwse en dus Oud-Testamentische betekenis van de term. Het Grieks, het Nieuwe Testament is daar iets ruimer in. Maar je zal die grondbegrippen moeten kennen. Nou, er staat in vers 5, de heerlijkheid des Heren zal geopenbaard worden en alle vlees tegelijk lukken, zal zien dat de mond des Heren gesproken heeft. En er wordt dus gezegd, alles wat uit de mond des Heren is voortgekomen eerst, want dat is vlees, zal daarna alsnog het woord Gods horen en het resultaat ervan zien. Zodat er weer vlees komt, om zo te zeggen. Weer vervulling van het woord Gods. Het is een prachtige constructie, maar vooruit. Daarna zegt vers 6, een stem zegt, roept. En hij zegt, wat zal ik dan roepen? En dan staat er, alle vlees is gras en al zijn goede tierenheid als een bloem des velds. Het gras verdort de bloem valt af als de Heere Geest daarin blaast voorwaar het volk is gras. Alle vlees is gras en daarna staat er, alle volk is gras. Maar het zou ons niet moeten ontgaan dat de term vlees gebruikt wordt voor de mens als zodanig, maar in tweede instantie net zo goed voor het spreken van de mens. En daar komt niks van terecht, staat er. Het verdwijnt. De mens zelf ook. Maar het spreken en de lering van de mens ook. Want bazaar is vlees, maar ook woord. Je kunt dus ook lezen, alle woord is gras. Niet de mens zelf, maar ook al wat hij spreekt. En daarna zeg ik, en in de praktijk is er ook weinig verschil tussen. Want hoe kennen we mensen, hoe weten we wie iemand is? Aan de hand van zijn woord is geen verschil tussen. Dus onze identiteit die naar buiten komt via de dingen die wij spreken. Zo zit dat. Nou goed, alle vlees, maar daarmee ook alle woord is als gras, het gaat voorbij enzovoorts. Het gras verdort, vers 8, de bloem valt af. Maar het woord onze schat, want de tegenstelling is tussen vlees en volk, uit vers 6 en 7, enerzijds, tegenover het woord van onze God, anderzijds. Ik zie wat het vlees betekent woord. Anders heb je niet de normale tegenstelling. Dat van de mens verdwijnt, de mens en zijn spreken, maar samengevat onder één woord vlees, tegenover het woord Gods. Nou goed, maar het woord onze Gods bestaat in eeuwigheid. En dan, o Sion, gij, en nu kun je echt niet meer vertalen met vlees. Dat is in vers 6 nog wel gebeurd. Maar in vers 9 kan het domweg niet. Daar staat, o Sion, gij verkondigster van goede boodschap. Maar het hele woord, verkondigster van goede boodschap, is gewoon het woord bazaar. En dat is in vers 6 vertaald met alle vlees is als gras, vlees. Heb je dat? De vertalers raken in de problemen. Want waar die dingen onder één Hebreeuws woord kunnen worden aangeduid, kan dat in het Nederlands domweg niet. We hebben geen woord dat al die begrippen dekt. Dus daar houdt op. En dus krijg je nu Sion, gij vlees. Maar zo kan het niet. Dus staat er, gij verkondigster van goede boodschap. En daarna klim op een hoge berg, o Jeruzalem. Weer een keer, gij verkondigster van goede boodschap. Staat hetzelfde woord vlees weer. Hef uw stem op met macht, hef ze op, vrees niet, zeg tot de steden van Juda, want men zou de goede boodschap verkondigen. En het verkondigen van de goede boodschap in het Nederlands evangeliseren, is het nog steeds datzelfde woord, bazaar. Maar men zou verkondigen, ziet de Heere, Heere zal komen tegen de sterke, en zijn arm zal heersen, ziet zijn loon is bij hem, en zijn arbeidsloon is voor zijn aangezicht, en zal zijn kudde weiden, enzovoorts. Ga niet op die details in, waar het maar om gaat, is dat we hier aangekondigd vinden de komst van inderdaad de Messias. Dit is de verkondiging van het evangelie, die hier wordt aangekondigd met de term vlees. Zie? Nou, dat vind ik genoeg. Er zijn veel meer schriftplaatsen natuurlijk waar het woord voorkomt.
Jesaja 43. Vers 10.
Staat hij daar ook?
Nou, staat geen woord. Maar dan wordt het gebruik geformeerd. Dat een God geformeerd was.
Ja, ja, ja.
In de zin van.
Ja, precies, ja. Ja, maar goed. Maar die formering van die God in vers 10 van Jesaja 43 betreft maar niet de geboorte van de Heer Jezus, uiteraard. Want daar werd hij mens. Daar legde hij juist zijn godheid af. Dus dat is niet te vormgeven aan een god. Maar het is van toepassing op zijn opstanding uit de dood. En het wordt aangekondigd van tevoren. Zijn belofte. Nou goed, zoals gezegd, het verkondigen van goede boodschap wil in de praktijk zeggen iets beloven, iets aankondigen. En zodra die belofte, dat woord, gestalte krijgt, dat wil zeggen dat het vorm krijgt, heet het is vlees geworden. Hebben jullie? Nou goed, daarna is de makkie om terug te keren naar Johannes 1. Nou ja, via Johannes 1 dan terug te keren, want dan bedoel ik feitelijk. Johannes 1, waar dan staat in vers 1. In de beginnen was het woord en het woord was bij God en het woord was God. En een min of meer logisch vervolg op vers 1 vinden wij in vers 14 vervolgens. Waar dan staat, Johannes 1 vers 14... En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En als het de zin tussen haakjes weglaat, staat er. En het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. Dat is wat er staat. Nou, het probleem met deze verse is dat men ze veel te diepzinnig verabsoluteerd. Dat wil zeggen, men leest ze heel diepzinnig, daar is op zich niks verkeerds mee, maar daarna zegt men, dit is wat het betekent en verder niks. En dan ontstaat een interpretatie van dit soort verzen volkomen buiten de orde van dit hoofdstuk. Men zegt dan, in de beginnen was het woord en het woord is God en men zegt dan het woord is Christus enzovoort. Dus Christus was in de beginnen bij God. Dan zeg ik, dat kan niet, want in de beginnen bij God, wat er ook was en wie daar ook was, hij was niet de Christus. Hij moest het wellicht nog worden, oké, als u zegt, maar Christus is toch degene die bij God was in het verleden. Dan zeg ik, ja, dat is zo. Van harte, dat is ook zo. Maar de vraag is of dit schriftgedeelte erover gaat. En mijns inziens, maar dan geef ik u waarschijnlijk huiswerk mee nu. Want ik kan het niet in een paar woorden, en met het verstrijken van de tijd, zal ik maar zeggen, kan ik dat niet zomaar uitleggen. Maar waar het op neerkomt, is dat Johannes niet zegt, God is eigenlijk woord en woord is Christus en Christus is God. En het is een stukje van de leer van de drie-eenheid of van de leer over vader en zoon of zo. Zo wordt het vers gelezen. En daarmee wordt het geplaatst binnen de context van een Griekse filosofie en van de ideeënleer van Plato en dat soort dingen meer. Die zegt, nou ja, alles wat er is komt voort uit logos, hier vertaald met woord. En logos is een idee, een gedachte, een formule, een beginsel, een bouwtekening, heet ook logos, enzovoorts. En dit, wat in het begin was, heeft gestalte gekregen in de schepping als zodanig, is daarin uitgewerkt. Dan zeg ik, ja, dat is wel zo, maar de vraag is of dat hier staat. En mijn antwoord is nee, dat staat hier niet. Wat hier wel staat, is dat God van den beginne gesproken heeft. Maar in vers 1 ben je nog niet gewend aan Johannes. Maar tegen dat je openbaring ook gaat, dan ben je wel gewend aan Johannes. En dan begrijp je dat als hij zegt, in het begin was het woord, dat hij zegt, God heeft van den beginne gesproken. En dat is niet voor niks dat ik dat zeg, want zo begint Hebreeën ook. God eertijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken hebben. En zo begint 1 Johannes 1 ook. Openbaring is wat moeilijker, maar begint eigenlijk ook zo, maar niet zo kort. Maar 1 Johannes 1 begint ook zo, hetgeen wij van het begin gehoord hebben. Zo begint dat. En dat staat hier ook. En wat hier staat in Johannes 1 is, God heeft van het begin gesproken. En door God spreken zijn alle dingen gemaakt, vers 3. Want er staat steeds God zeide enzovoorts. Dat wil zeggen, alle dingen zijn voortgekomen uit een God die spreekt. En daarmee uit het woord Gods. Vanaf dat wij met God kennis maken in de Bijbel, wanneer en waar dan ook, is het een God die spreekt. En dus zichzelf uitdrukt naar buiten, die zijn leven, zijn adem vorm geeft in woorden en daarmee in de materie en zelfs in alles wat we dus vlees noemen. Want zoals gezegd, vlees kun je ook beschouwen als het aanduiden van heel de schepping. Omdat hij uit het woord Gods is voortgekomen. En dan staat er ook, en God heeft van het begin gesproken. En in dat woord Gods, vers 4, was leven en dus licht. Dat wil zeggen, mensen kregen daar leven uit en zouden in het licht van dat woord ook wandelen. Onder het motto, waarmee zal de jongeling zijn pad rein bewaren, indien hij dat houdt naar uw woord, is het antwoord. En dezelfde psalm 119 zegt, uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Een licht en leven zijn synoniemen. Daar waar men onwetend is en in duisternis wandelt, dus heet zoiets, leeft men niet werkelijk. Althans niet de Bijbelse maatstaven. Nou goed. Maar staat er vers 5, het licht scheen weliswaar in de duisternis, in een duistere wereld namelijk. Dat wil zeggen, God sprak tot de mens, voortijds veelmaal en op velerlei wijze, zegt Hebreeën 1 vers 1. Maar de mens in het algemeen heeft het licht en daarmee het woord Gods niet gegrepen. Vertaald met begrepen, maar het is gewoon grijpen. Het is vastpakken. Men heeft dat licht niet gewild. Later in Johannes staat, ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht, want hun werken waren boos. Dus één bladzijde omslaan in Johannes 3. Zie? Nou, met andere woorden, in vers 1 tot en met 5 bespreekt Johannes de hele Oud-Testamentische geschiedenis. Zoals Paulus dat doet in Hebreeën 1 vers 1. En Johannes weer in 1 Johannes 1, vers 1 en 2 enzovoorts. Zie? God heeft altijd gesproken. Eerst kwam er de wereld uit voor de schepping als zodanig. Daarna sprak hij tot de mens, maar in het algemeen de mens wilde niet luisteren. En dan ben je terecht bij er was een mens van God gezonden, wiens naam was Johannes. Die kwam om van het licht te getuigen. Die kwam namelijk niet een nieuwe boodschap brengen, maar die kwam getuigen van de boodschap die er al was, van het woord Gods. De Oud-Testamentische geschriften, dat was woord Gods. En Johannes kwam om daarvan te getuigen. Enzovoorts. Maar het hielp allemaal niks. Kortom, vers 10. Daar staat weliswaar, hij was in de wereld, maar het had moeten zijn letterlijk, het was in de wereld, want het gaat nog steeds over het licht. Vers 9 immers zegt, dit was het waarachtig licht, het welk verlicht in ieder mens. En komende in de wereld slaat niet op die mens, maar op het licht uiteraard. Zoals uit de voorgaande versen blijkt. En dus begint vers 10 niet met hij, die mens. Maar het, namelijk het licht, was in de wereld. en de wereld is door hem gemaakt en de wereld heeft hem niet gekend. In beter Nederlands, want dit is weer Johannes, met wat stroef, maar diepzinnig taalgebruik. Hoewel het licht in de wereld was en hoewel de wereld zelf door dat licht, of door het woord, wat hetzelfde is, gemaakt is, heeft die wereld dat woord niet aanvaard. Heeft hem of het niet gekend. Gek genoeg, de wereld komt voort uit het woord van God. En waarom luistert de wereld dan niet naar het woord van God? Want dat is de levensbron van de wereld. Zie? En daar heb je toch de diepzinnige gedachte van Johannes. En daarna hetzelfde herhaald, maar dan beperkt waarschijnlijk tot Israël. Zo lees ik hem ook, maar als het zijne, maar dat is uiteindelijk ook de wereld. Maar ik denk dat het meer specifiek om Israël gaat, eerlijk gezegd. Hij is gekomen tot het zijne, of het is gekomen door het zijne, het licht, het woord Gods. Maar, of en, de zijne hebben hem niet aangenomen. In oud-testamentische tijd wel te verstaan, want daar gaat het nog steeds over. We zijn nog niet verder dan Johannes de Doper. En dus nog niet bij de opstanding van Christus. Hebben jullie? En dat dat zo is, wordt in vers 12 aangetoond, synchronisatiepunt, want daar staat, maar zoveel hem of het licht, het woord, hebben aangenomen, die heeft hij recht gegeven, waarom het vertaald is met macht weet ik niet, die heeft hij recht gegeven, kind van God te worden. Wel nu, sinds de opstanding van Christus, ontvangen degenen die hem aannemen of het woord aannemen niet het recht om kind van God te worden. Hooguit het recht om zoon van God te worden. Maar zij zijn op grond van geloof kinderen Gods. Zij worden wedergeboren op grond van geloof. Niet, ze krijgen het recht, een tegoedbonus over de toekomst. Dat was in het Oude Testament zo. En dat staat hier dus ook. In oud-testamentische tijd ontving men het recht om later een keer, als het zover zou zijn, als het leven beschikbaar zou zijn door de opstanding van Christus, om alsnog kind van God te worden. Die heb je nog, hè? Vers 12 kan dus strikt genomen alleen op het Oude Testament van toepassing gebracht worden. Dat blijkt trouwens ook uit het vervolg erop in de eerste Johannesbrief vervolgens, in Johannes 3. Want daar zegt hij, ziet hoe grote liefde ons de Vader geschonken heeft, dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden, gezien vanuit oud-testamentische tijd. En daarna zegt hij, en wij zijn het ook, inmiddels zijn wij kinderen Gods. En daarna zegt hij, maar het is nog niet verschenen wat we zijn zullen, want er is een vervolg op. En dat slaat op dat zoonschap. Ja. Maar tot zover heb je hem, hè. Woord uit vers 1 van Johannes 1 is dus gewoon woord. Dat in diepste zin het daarbij gaat om Jehovah, Joshua, Mashiach, de Heer Jezus Christus. Dat kan wel zijn, dat is ook zo, maar dat is erg mystiek. Dat is niet wat hij uiteenzet. Hij zegt, God heeft van het begin gesproken, maar men heeft nooit naar hem willen luisteren. Maar, en degene die wel naar hem luisterde, die ontvingen het recht om kind van God te worden. Het was een tijd van belofte. Het woord Gods was er wel, maar het was nog niet vlees geworden in de zin van, het waren beloften Gods, ze moesten nog gestalte krijgen in en daarna door de opstanding van Christus. Kortom, het woord moest nog vlees worden. Hebben? Nou, vers 14. Want vers 13 gaat nog over die wedergeboorte. Hè? Vers 14. En het woord is vlees geworden. Inmiddels, dat wil zeggen, al wat in het Oude Testament gesproken en beloofd is, is inmiddels gerealiseerd in de opstanding van Christus. Want ja, dit is een nieuwtestamentisch Bijbelboek, geschreven op grond van en dus ook na de opstanding van Christus. En dus vind je het meteen aan het begin van het boek. Namelijk, het woord is vlees geworden, of in het vlees gekomen, maar het wil gewoon zeggen, het heeft gestalte gekregen. Bazaar is bazaar. De blijde boodschap heeft inderdaad tastbare vorm gekregen in de persoon van Christus Jezus. En dat het zo is, staat erachter, want er staat in die zin tussen haakjes, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. En hoewel wij natuurlijk kunnen zeggen, nou ja, Johannes en Petrus en Jacobus hebben zijn heerlijkheid aanschouwd op de berg der verheerlijking, zal toch duidelijk zijn dat een uitzondering was, want de heerlijkheid van Christus wordt aanschouwd in zijn opstanding uiteraard. De opgewekte. Daar verscheen hij in heerlijkheid. En al de dagen van zijn vleesjes, heet dat in Hebreeën 5, was hij in vernedering. Op een paar tekens na waarin hij zijn heerlijkheid demonstreerde. Zo staat het er ook. Maar niettemin was vlees nog. En in Filippenzen heet dat zijn vernedering. Op aarde en zelfs tot in de dood. En daarna kwam pas zijn heerlijkheid. En bovendien staat er ook, het woord vlees geworden heeft onder ons gewoond, vol van genade en waarheid. En hoewel genade een rol speelt heel de Bijbelse geschiedenis door, logischerwijze, is de huishouding der genade pas aangebroken nadat die tegenovergestelde, die van de wet, vervuld was. Zie? En dat het daarom gaat, en niet om de prediking van bepaalde beginselen, maar dat het gaat om nieuwe verbond tegenover oude verbond, dat blijkt uit de uitspraak daarna in vers 17. De wet is door Mozes gegeven, genade en waarheid is door Jezus Christus geworden. In zijn opstanding uiteraard, men leest Hebreeën 9 of 7, dus ook goed, over de opstanding van Christus en daarmee het aanbreken van het nieuwe verbond waarvan hij de hoge priester is en het in werking treden van het testament na de dood van de testamentmaker en al dat soort uitspraken meer. Het draaipunt ligt niet bij de geboorte van de Heer Jezus in het vlees, zoals wij dat noemen, maar ligt bij zijn opstanding uit de dood. Want 1 Korinthe 5, die weet ik niet uit mijn hoofd, zuster. 1 Korinthe 5, vers 16. Ja. Bij mij. 1 Korinthe 5. Ook wel 7. Ja. Kan gebeuren. Indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans nu niet meer. Nou kijk, het verband van de tekst bepaalt wat het woord vlees betekent. Hier staat Christus naar het vlees tegenover Christus naar de geest. En dan is Christus naar het vlees dus gewoon Jezus. En dus voordat hij de Christus werd. En dat maakt deel uit van de oude schepping, waarvan dan staat, indien wij Christus naar het vlees gekend hebben, nochtans nu niet meer naar het vlees. Want indien iemand in Christus is, die is een nieuw schepsel. Dat geeft bevestigen dat de term Christus wordt gebruikt in verband met de opstand.